Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ook een hartelijk welkom aan u. En onze voorganger is vanochtend dominee Dauma uit het verre noorden. Welkom ook aan haar gezinnetje, ik heb de kinderen ook gezien. Hartelijk welkom. Achter het orgel zit Karel van Egmond. Deze zal deze dienst begeleiden. Ik heb vanochtend eigenlijk geen mededelingen. Buiten het feit dat ik mag vertellen dat de bloemen zijn voor Anneke. Anneke was haar jarig van de week en vanuit deze kant nog hartelijk gefeliciteerd, Anneke. Voor jou dus de bloemen. Nou, dan wens ik u allen nog een gezegende dienst toe en dan draag ik de dienst over aan de dag.
Wel, fijn om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. We hopen samen een hele goede en gezegende dienst te mogen hebben. En we gaan samen zingen Psalm 118 in de oude berijming, de versen 1 en 11. Zullen we nu stil worden voor de Heer in een persoonlijk en stil gebed? Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw is, die eeuwig leeft. Hij die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Vanmorgen horen wij de genadeverkondiging en de wetslezing eigenlijk in één. Vanuit dat hoofdstuk dat helemaal gaat over de opstanding, 1 Korinthe 15. En daarna zingen we daar ook van, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, uit de liedbundel, lied 137. Als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover Gods woord voor ons leven. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor mij.
Let's say.
zullen we nu samen bidden. Heren, dank u wel dat we in die blijde zekerheid ook op deze zondag bij elkaar mogen komen. Het is opstandingsdag en wij mogen weten dat de Heer Jezus leeft. Dat hij niet dood is, dat hij niet in het graf is gebleven, maar dat hij is opgestaan in heerlijkheid. Hij als eersteling en wij mogen leven door hem, door zijn volbrachte werk. We mogen leven samen met u, nu en voor eeuwig. Heren, dank u wel dat we dat mogen geloven. Dat brengt ons vanmorgen hier bij elkaar. En daarom mogen we nu dit blijde evangelie ook op deze zondag opnieuw horen. En dan zijn we niet de meest beklagenswaardige mensen, zoals Paulus het ons zal uitleggen. Want als we dat niet weten, Heere God, als wij alleen maar leven voor dit leven, ja, dan zijn wij zonder hoop. Dan moeten we eruit halen wat erin zit. Dan is het pluk de dag, want morgen sterf je. En wat heeft het dan allemaal voor zin? Wat boeit het dan wat we doen of wat we laten? Dan leven we alleen maar voor onszelf. En wat zijn er velen die op deze manier in het leven staan? Mensen zonder hoop. En heren, wij mogen op een andere manier leven. Maar wat een genade is dat. Dat hebben ook wij niet verdiend. Dat is niets wat ons beter maakt of iets dergelijks. Maar het is een geschenk, een cadeau dat u wilt geven. En heren, geeft u dan ook dat we dat geschenk ook met een open hart mogen aanvaarden. Dat het verder komt dan woorden die we met ons verstand begrijpen. Maar dat het ook werkelijk binnenkomt in ons hart en in ons leven. Dat het de grond is van ons bestaan. Omdat hij leeft, de Heer Jezus, ben ik niet bang voor morgen. Is mijn angst weg? Die angst die er overal om ons heen is. De dreiging van angst, terreur. De donkere dreiging van de dood. Maar we hoeven er niet voor te vrezen. Omdat u leeft. En omdat we mogen weten dat ons leven van het begin tot het einde in uw hand is. Heren, wilt u ons daar vandaag misschien wel voor het eerst of opnieuw bij bepalen? En wilt u tot ons allen spreken, jongeren en ouderen, iedereen die hier bij elkaar is en iedereen die nu thuis meeluistert, wie we ook zijn, hoe we onze omstandigheden ook zijn, u kent ons. En wilt u met uw woord, met uw Heilige Geest werken en wilt u ons allemaal aanraken, dat we mogen ontvangen wat we nodig hebben, u weet dat. En wilt u ons dan zegenen, ons allen persoonlijk en samen. Geeft u ons een blijde en gezegende dienst, dat we u mogen loven en danken. Dat we gebouwd mogen worden in ons geloof. Dat we u daarvan de eer mogen geven. En geef dat, Heren, overal. Waar mensen samenkomen in uw naam, wereldwijd, in zoveel talen zal vandaag uw woord klinken. Geef dat het vele harten mag raken. Dat het binnen mag komen in vele levens, wereldwijd. Maar bijzonder daar waar het zo moeilijk is. Waar die donkere dreiging heel reëel is. Geef dat juist daar uw geest krachtig mag werken. Bescherm uw kinderen daar. En geef dat uw evangelie zoveel mensen mag trekken in het licht van uw genade. Bevrijden mag uit de duisternis waar wij van nature in leven. En heren, als die duisternis er nog is in ons leven, als we nog vastzitten aan zoveel dingen, Heren, dan bidden wij u, maak het licht. Bevrijd ons door het bloed van de Heer Jezus. Reinig ons, maak ons schoon. En stel ons allen in uw licht. Dat wij mogen leven uit uw genade. Heren, dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. Ja, het is in de weken na Pasen. We mochten er al van horen vanuit dat prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Maar ja, hoe houd je dat nu vast? Die blijde boodschap van Pasen. Daarover willen we vanmorgen samen gaan nadenken vanuit die geschiedenis van de Emmausgangers. En die lezen we in Lucas 24. En we zingen daarna Psalm 73, de versen 8 en 9. We lezen Lucas 24 uit de HSV, de herziene statenvertaling, vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Zalig wie het woord van God horen en het in hun hart bewaren om eruit te leven. Het thema voor vanmorgen is de aanwezige afwezige. En we zingen gezang 330, versen 1 en 2 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben in de Bijbel gelezen over twee wandelaars die een hele opmerkelijke ontmoeting hebben. Zij ontmoeten de opgestane Heer. De Bijbel wordt soms wel het boek van de ontmoetingen genoemd, want er staan in Gods woord zoveel gebeurtenissen waarin er een ontmoeting plaatsvindt tussen God en mensen. En eigenlijk is de hele Bijbel daar ook op gericht, dat wij mensen God zullen ontmoeten. Of beter gezegd, God wil in zijn genade dat wij mensen hem zullen ontmoeten. En eigenlijk zijn we daarvoor vanmorgen ook samengekomen. En luistert u thuis mee. We zijn hier omdat God u, jou en mij roept om hem te ontmoeten. Maar dat is geen vanzelfsprekende zaak. God ontmoeten. En dat zien we ook bij de Emmausgangers. De Heer Jezus komt in hoogst eigen persoon naast hen wandelen. Maar hij komt incognito. Net zoals leden van het koninklijk huis wel eens incognito reizen. Zonder hun naam, zonder hun identiteit bekend te maken. Zo komt de Heer Jezus bij de Emmausgangers. Als de aanwezige afwezige. Jezus komt heel gewoon naast hen lopen. In het gewone leven is hij aanwezig. Maar de Emmausgangers herkennen hem niet. Naar hun gevoel, hun ervaring, hun overtuiging is hij afwezig. En daar zit de spanning. Jezus gaat incognito door de wereld. Hij heeft de dood, het graf, overwonnen. Maar deze belangrijkste van alle gebeurtenissen hebben het journaal niet gehaald. Het is niet zo dat vanaf Pasen het nu voor iedereen zichtbaar en duidelijk is: Jezus is Heer. Geen twijfel mogelijk. En misschien hebt u en heb jij het daar ook wel eens moeilijk mee. Waarom zien we zo weinig van God en zijn koninkrijk? Als Jezus dan werkelijk overwinnaar is, waarom zien we daar dan niet eens wat meer van? Waarom maakt de Heere zichzelf dan niet eens wat duidelijker bekend, zodat het voor iedereen zo zichtbaar en overduidelijk waar zou zijn dat Jezus leeft? Voor ons besef is God juist zo vaak afwezig. En wat zijn er veel mensen die die vraag stellen: als er een God is, waarom? En dan wijzen op alle ellende en alle leed dat er is in onze wereld. En het raakt ons immers allemaal. We kunnen er zo wanhopig van worden. Zoveel verdriet. Zoveel lijden. En soms komt het heel dichtbij. Raakt het ook ons eigen leven? En wat kunnen we ons dan verlaten voelen? Kunnen we soms zelfs het gevoel hebben dat we in de steek worden gelaten door God? en dat. Terwijl de Heere God zelf zegt dat hij aanwezig is. Dat hij er altijd is. Dat hij ons nooit alleen laat. Hoe kan dat nou? Nou, bij de Emmausgangers zien we die twee dingen bij elkaar komen. Jezus is er, maar zij herkennen hem niet. En hoe kan dat? Was dat omdat ze zo vol verdriet zaten? Was het omdat hun ogen zo vol tranen stonden, dat ze alleen maar wazig konden zien? In de Bijbel staat iets heel opmerkelijks. Hun ogen werden gesloten gehouden. Hun ogen werden bevangen, werden met sterke kracht beheerst, zodat zij hem niet konden herkennen. En dat is een werk van God. Het is een actie van de Heere zelf. Zij mogen de Heere Jezus niet herkennen. Nog niet. Voorlopig moet het even zo blijven alsof er zomaar een toevallige wandelaar naast hem is komen lopen. En waarom doet God dit? Waarom verbergt hij zich? Wel, allereerst omdat God in zijn wezen, het diepste wezen van God, voor ons verborgen is. De Bijbel zegt ons heel veel over wie de Heere God is. Maar niet alles. God in zijn wezen is zoveel groter, zoveel machtiger, zoveel heerlijker dan wij met z'n allen ooit kunnen bevatten. En niemand kan daarom ook zeggen alles van God te weten. Je kunt nooit zeggen, nu begrijp ik hem. Nu weet ik precies wie God is. Dan lijken we op dat jongetje op het strand, dat met zijn emmertje wat water uit de zee heeft geschept en dan zijn ouders komt vertellen, kijk eens, ik heb de zee gevangen. God, de Heere, is en blijft de Heilige, de onbevattelijke, de wezenlijk verborgen God. En wij kunnen hem alleen kennen voor zover de Heere zich laat kennen. En dat zien we ook bij de Emmausgangers. God houdt als het ware zijn hand voor hun ogen. Hij is er wel, maar zij herkennen hem niet. En dat is goddelijke opvoedkunde. Het is zijn wijze leiding dat het zo gebeurt. En achteraf blijkt dat ook. Als hun ogen door God geopend worden, dan zien ze dat ze blind waren. Dan zien ze dat ze eigenlijk heel verkeerd bezig waren. En dat God hun daarom een tijdje in hun blindheid heeft gelaten, om hen zo te laten zien hoe blind ze eigenlijk zijn en hoe hard ze het nodig hebben dat God hen laat zien. En gemeente, voor ons is dat precies zo. Uit onszelf zijn wij allemaal blind. Ja, zullen we dan zeggen, maar ik heb mijn ogen goed open. En toch, er is zoveel dat we niet zien. Wij zien vaak niet wat er ten diepste in ons leven aan de hand is. We zien vaak niet wat er aan de hand is, wat er ten diepste speelt in het leven van de mensen om ons heen. We zien niet wie we zelf zijn. We zien de ander niet. We zien ook God niet. En alles wat hij in ons leven en om ons heen doet. Want de wereld om ons heen is vol van God en vol van geestelijke verschijnselen. Maar wij gaan er rustig aan voorbij. God werkt. Zijn koninkrijk komt elke dag een dag dichterbij. Maar wie heeft er oog voor? Er is zoveel dat ons ontgaat. Van God, van zijn koninkrijk, van de werking van de Heilige Geest. Maar ook aan de andere kant van de demonische machten die aan het werk zijn en die ons leven binnenkomen door allerlei dingen om ons heen, door de massamedia. We zien het vaak niet en we zijn geneigd ze te onderschatten. Wij kunnen alleen echt zien als de Heere God onze ogen opent. En dat wil Hij ook. En dat doet Hij ook. Maar Hij doet dat op zijn tijd en op zijn manier. Bij de Emmausgangers zien we dat God in zijn wijsheid hun ogen een tijdje gesloten houdt. Want stel u nu eens voor, hadden zij de Heere Jezus direct herkend, dan hadden ze gedacht, gelukkig, nu is Hij weer bij ons. En nu kan alles op dezelfde manier weer verder gaan zoals het ook eerder was. En dan hadden ze nooit de betekenis van zijn kruisdood, van zijn sterven, van zijn opstanding begrepen. Dan hadden ze nooit de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen begrepen. Dan hadden ze niet verder leren zien dan de mens Jezus. Maar God wil door deze geschiedenis duidelijk maken dat het niet gaat om de mens Jezus. Dat het niet gaat om het zien, maar het gaat over Jezus Christus. Gods Zoon, onze Heiland, onze Redder, de Christus der Schriften, die wij leren kennen door het geloof. En daarom komt de Heere Jezus incognito bij de Emmausgangers en gaat Hij hen uit de Bijbel laten zien wie Hij is, zodat ze leren om niet op hun eigen gevoel, op hun eigen omstandigheden of wat dan ook te vertrouwen, maar te vertrouwen op Gods woord. En iedere keer, wanneer naar ons gevoel God zo ver weg is, wanneer de gebeurtenissen om ons heen en in ons eigen leven zo onverklaarbaar zijn, wanneer we geneigd zijn om te roepen, Heer, ik zie u nergens, dan mogen we ons gaan afvragen, zou het kunnen dat de Heer Jezus incognito naast me wandelt? Want Hij is aanwezig. Elke keer dat we over Hem horen, dat we over Hem lezen, ineens, hoe kwam dat toch? Toen wij het niet meer zagen zitten, herinnerden we ons een regel uit een psalm of een bijbelvers? Of toen het zo moeilijk was, kwam er ineens iemand langs en we hadden een gesprek van hart tot hart, waardoor we weer verder konden. Hoe vaak komt de Heere Jezus incognito bij u? Bij jou en mij. En wandelt Hij met ons het leven door. Zo is Hij. Dat is zijn methode. Zolang Hij nog niet is teruggekomen op de wolken. Maar dan zullen wij wel moeten leren dat Hij zo handelt. Want wij vragen. Wij zoeken. Wij klagen. Wij zuchten. De Heere is er niet. Hij kijkt niet naar me om. Maar achteraf bleek dat hij juist heel dichtbij was. Wij mogen wel eens wat minder snel zijn met ons oordeel over God. Want zou het kunnen dat onze ogen dicht zijn, omdat we zo vol zijn van ons eigen leven, zo druk met al onze persoonlijke zaken en bezigheden? Zou het kunnen dat wij hem niet zien, omdat we zo gefocust zijn op onze eigen zorgen, op onze eigen problemen? Zou het kunnen dat terwijl wij klagen dat we niets van zijn aanwezigheid merken, de Heer Jezus incognito naast je wandelt? Ook als wij naar ons gevoel even niets van Gods aanwezigheid merken, hoeft ons dat niet in een geloofscrisis te brengen. Het is geen reden tot paniek. Wel reden om te bidden. Om geopende ogen. En als we dat gaan doen, dan gaan we net als de Emmausganger zien dat het er niet om gaat dat wij God ervaren, dat wij God zien, maar dat het erom gaat hem beter te leren kennen. En dan komen we weer bij de Bijbel, bij het woord van God. Want in dat woord laat hij zich kennen. Laten we het gewoon heel eenvoudig houden. Hoe verder we van het woord van God afleven, hoe meer God afwezig zal zijn in ons leven. En hoe dichter we bij dat woord leven, hoe meer God aanwezig zal zijn. De Heer Jezus houdt de ogen van de Emmausgangers een tijdje dicht om hun hart te openen voor zijn woord. En dan neemt hij de tijd voor. Er staat dat hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Nou, dat is meer dan hopelijk nog een stukje Bijbel lezen bij het eten. Met een half oog naar de klok. Want we hadden eigenlijk al weg moeten zijn. Maar als God ons uitnodigt om hem te leren kennen, dan neemt hij daar de tijd voor. Dan geeft hij ons geen praktisch handboek waar je even snel wat informatie uit kunt opdiepen. Hè, zoals je informatie van het internet downloadt. Maar hij geeft ons de Bijbel. Het boek van de ontmoetingen. En hij nodigt ons uit om met hem te wandelen. Om hem te ontmoeten. En broeders en zusters, jongens en meisjes, mag ik u vanmorgen vragen, wandelt u en wandel jij mee? Wil je de Heere ontmoeten? Niet eventjes, af en toe, maar mag hij in je leven mee op weg gaan? De Heere belooft, wanneer we daarna verlangen, dat hij altijd antwoord geeft. Dat wij altijd zullen ontvangen. Wanneer wij graag Gods aanwezigheid in ons leven willen ervaren, dan mogen we bidden om geopende ogen. En dan mag je gewoon het woord van God nemen en erin gaan lezen en je realiseren, dit is het woord van de Hemelse Vader voor mij. En laat die woorden dan op je inwerken en vraag de Heilige Geest om je te leren wat het betekent, wat het wil betekenen voor je leven, wat je eruit mag leren, wat je eruit ontvangen mag. En dan krijgt de Heere de ruimte om in je leven te gaan werken, om eventuele barrières uit de weg te ruimen, om je zonde te laten zien die je bij hem mag brengen, om je leven te gaan veranderen, om het te gaan richten op hem. En dan beseffen we dat God veel dichterbij is dan wij vaak denken. Veel dichterbij dan wij ooit hadden durven hopen of beseffen. Hij gaat naast ons als de aanwezige afwezige. Laat Hij ons nooit alleen. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heere, dank u wel dat u er bent, ook al zien wij u niet. Dank u wel voor uw woord, waarin u uzelf aan ons bekend maakt, waarin u ons laat weten dat u ons zo lief hebt, dat u ons uw eigen zoon geeft. Dank u wel dat u ons het boek van de ontmoetingen geeft, waardoor we mogen weten dat u ook ons wilt ontmoeten. Dat wij met u mogen leven, dat u er bent, altijd, in welke omstandigheden we ook zijn. En Heere, geef dat we dat ook zo mogen ervaren. Dat we zo dicht mogen leven bij uw woord, dat we ook leven bij uw belofte. En dat die ons dragen. Ook als wij niet zien. Heren, de omstandigheden kunnen zo zijn dat we weinig uitzicht hebben. Er is zoveel aan de hand. Misschien met onszelf of in het leven van de mensen van wie we houden. Het is dichtbij, het is om ons heen, verder weg. Er gebeurt zo ontzettend veel. En daardoor kunnen we soms het gevoel hebben, waar bent u nu? Heren, ziet u me wel? Hoort u mij wel? Maar heren, laten we dan mogen steunen op uw belofte. U belooft, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En heren, daar mogen wij bij leven. En dan mogen we anders in het leven staan. Wilt u ons dragen als het moeilijk is? Wilt u alstublieft nabij zijn als onze levensreis hier op aarde ten einde loopt? Wilt u dan ook met ons meegaan over die grens die voor u geen grens is? Want bij u is er alleen maar leven. Leven in de heerlijkheid samen met u. En heren, dat we daar ook onze troost uit mogen putten en onze hoop op mogen vestigen. Dat we dan ook met nieuwe moed en krachten ook aan deze nieuwe week mogen beginnen. We staan er niet alleen voor. En we leven hier niet zomaar. Maar u hebt ons geschapen tot uw eer. En we mogen leven tot uw glorie. En ook tot heil voor de mensen om ons heen. Wilt u zo ook de gemeente hier nabij zijn? Wilt u zegenen, heren, alles wat zij ook in uw naam mogen doen, wie ze mogen zijn, dat zo betekenis mogen hebben voor Noordwijk, voor de mensen hier in de omgeving en misschien wel veel verder weg ook door de uitzendingen via het internet. Heren, dat uw woord ook vanuit deze gemeente mag uitwerken voor de omgeving. Wilt u kracht geven, Heere God, ook als naar ons gevoel het allemaal zo klein en zo onbeduidend is. Maar Heere, als u het in uw handen neemt, wat kan het dan veel betekenen voor mensen? En al zou het er maar één zijn. Heere, wilt u zo nieuwe moed ook geven. En ook de plannen die er gemaakt mogen worden, willen we bij u brengen. Ook omdat misschien een samenwerking met de andere kerken te doen. Heere, wilt u dat alstublieft ook zegenen. Dat het vrucht mag dragen. We bidden u dat. Dat de gemeente hier ook mag groeien. Dat er mensen ook getrokken mogen worden. Die hier hun thuis mogen vinden. Wat zou dat mooi zijn. Wat zou dat fijn ook zijn. Heere, wilt u nabij zijn ook bij ons kerkverband, de kerken in Nederland. Heere, dat wij ook dicht bij uw woord blijven. Dat we niet verslappen, maar trouw zijn. En dat willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die het heel moeilijk hebben, verder weg, dichterbij. In zoveel landen is er vervolging. Wilt u ook kracht en volharding geven, Heere, dat ze het vol mogen houden. En dat ook juist daar heel veel mensen in moeilijke omstandigheden ook bereikt mogen worden. En we zien ook dat dat gebeurt. Dat de kerk groeit. Juist daar waar het heel moeilijk is. In Syrië, in Irak, in het Midden-Oosten. En daar danken wij u voor en tegelijk bidden wij u ervoor. Want het is wel ontzaglijk moeilijk. En er gebeurt daar heel veel. En er is heel veel verdriet ook, heel veel lijden. En wilt u daar zijn? Dat mensen dan ook op zoek mogen gaan en u mogen vinden via broeders en zusters of via welke kanalen u ook maar met uw Heilige Geest bewerkt. En daar bidden we u ook om. Dat heel veel mensen, ook jonge mensen, de weg naar u mogen vinden. En dat bidden we ook hier, Heere God, waar het dan niet direct zo oorlogsgebied is, maar wel geestelijke strijd. En waar heel veel mensen de weg kwijt zijn. Dat ze u mogen vinden, Heere. En wilt u ons daarom allemaal maar in uw dienst nemen. Dat we trouw zijn aan u. Dat we ook biddend en trouw aan uw woord in het leven mogen staan. Helpt u ons daarbij. Gaat u met ons allemaal mee. Deze nieuwe week weer in. Heere, wij danken u dat wij dat niet alleen hoeven te doen. Wij danken u dat u er bent. Wij danken u voor wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Dan is het nu tijd voor de inzameling van de gaven. En mag ik u daarna vragen om eerst op te staan, zodat we samen ons geloof kunnen belijden. En na de geloofsbelijdenis zingen wij gezang 234. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Na de geloofsbelijdenis. Zullen wij met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Nooit alleen.
Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. En dan mogen we gaan, gedragen door de zegen die de Heere ons persoonlijk en samen geeft. Ontvang de zegen van de Heere in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen.